Nou, lieve mensen, dat is de eerste zondag van een campagne. Waarin we gewoon de hele gemeente willen mobiliseren. Om te zeggen van, oh, alsjeblieft, zorg dat je op de een of andere manier deel uitmaakt van een kleine groep. Want dat uitzicht dan in die verbondenheid, want dat hebben we zo hard nodig. Het is fijn om op zo'n zondag bij elkaar te komen. Dat is fijn, dat is goed, dat is prachtig. En in dat alles is het zo belangrijk dat je linksom of rechtsom toch verbonden bent in zo'n kleine groep. Want daar, ja, je hebt elkaar nodig. Daar kan je echt thuiskomen. Daar word je ondersteund. Dus alsjeblieft, echt, dat wil ik je op je hart drukken. Kom strakjes naar mij toe. Als je zegt, ik wil graag deel uitmaken van een kleine groep. Kom naar mij toe. Kom gewoon persoonlijk even naar mij toe. Zeg, joh, ik wil graag in zo'n kleine groep toch deel gaan nemen. En dan gaan we dat fixen van de week. Amen. En dat was trouwens een mededeling, Leon. LWG-campagne samen bouwen. De Alfa hebben we gehad. Het is de eerste zondag van de maand. En dan is het ook alweer de... Yes, de bibliotheek. Je kan daar boeken gratis lenen. Je hoeft niets te betalen, je kan je inschrijven. En gewoon zijn hele goede, krachtige boeken. En we hebben gewoon een soort mini-biep, een LWG-mini-biep. En daar kun je dus boeken lenen. En dan, ja, lenen betekent ook wel dat je ze weer terugbrengt. Ja? Dat is een biep. En dan, aanstaande dinsdag, gebed voor Israël. Klopt, hè? Anneke? Ria? Is dat... Zondag, oh, dinsdag nog niet. Dinsdag niet. Oké. Goed. Vervolgens gaan we beginnen met de preek. En het thema van deze campagne is samen bouwen. Samen bouwen. Samen ergens je schouders onderzetten. Samen bouwen aan je gezin. Samen bouwen aan je huwelijk. Samen bouwen aan de gemeente. Samen bouwen aan relaties, gezonde relaties. Waardoor we op een gegeven moment ook samen bouwen aan een gezonde samenleving. Samen bouwen. En op het moment dat je gaat bouwen, heb ik me laten vertellen, en ik ben geen bouwkundige, maar ik weet wel dat op het moment dat je gaat bouwen, moet er eerst iets neergelegd worden. En hoe heet dat ook alweer? Een fundament. En hoe sterker, hoe krachtiger, hoe breder het fundament is, hoe beter het is om te bouwen. Want dan blijft het tenminste staan. En nou, ik ga met u lezen Matteüs hoofdstuk 7. En Jezus is hier aan het woord. En stel je nou voor dat Jezus in ons midden zou zijn. Dat is hij ook wel, maar stel je voor dat hij echt fysiek, net zoals toen in die tijd, aanwezig zou zijn. En hij zou iets gaan vertellen. Gaan wij dan luisteren? Of gaan wij het aanhoren? Dat is een groot verschil. Gaan we het aanhoren of gaan we luisteren? Stel je voor dat Jezus zelf hier is. En dit zo strakjes, gewoon door de microfoon, u dit gaat vertellen. Want zo heeft hij letterlijk dit verteld aan zijn discipelen. Dus laten we op die manier ook gaan luisteren alsof hij hier aanwezig is en dit gewoon door de microfoon tegen jou zegt, tegen jou thuis dit zegt. Want Jezus zei tegen zijn leerlingen, zijn wij leerlingen? Zijn wij discipelen? Nou, dan heeft Jezus dus iets te zeggen. Dus stel je voor, ik overhandig nu de microfoon aan Jezus. En hij gaat dit vertellen. Hij zegt, luister niet alleen. Maar doe het ook. Dit is wat hij zegt tegen. Luister niet alleen, maar doe het ook. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. En in Lucas kan je zelfs ook lezen, als je naar mij toe komt, dan lijk je dus op een man die bij het bouwen van zijn huis eerst een diep gat groef. Want hij wilde het fundament van zijn huis op de rots leggen. En toen het hevig begon te regenen en te stormen en er een overstroming kwam, stortte het huis niet in. Want het was op een stevige ondergrond neergezet. Als je wel hoort wat ik zeg, maar het niet doet, lijkt je dus op een onverstandig man die zijn huis op zand bouwde. Want toen het hevig begon te regenen en te stormen en er een overstroming kwam, spoelde het zand weg en stortte het huis in. Er bleef helemaal niets van over. En toen Jezus was uitgesproken, waren de mensen erg verbaasd. Want ze waren erg onder de indruk van wat hij hen leerde. Want het was duidelijk dat hij wist waar hij het over had. Het was heel anders dan bij hun wetgeleerden. Dit zegt God, dit zegt Jezus tegen jou en tegen mij. Dus wij moeten heel verstandig zijn. En verstandig zijn betekent dat we dus luisteren. Niet aanhoren, maar luisteren. En dan is het eigenlijk op een gegeven moment ook de vraag, nou oké, okay, samen bouwen. Dan is dus de vraag, oké, Heer, ik wil bouwen, wilt u mij zegenen? Is dat een volgorde? Ik wil van alles ondernemen, ik ga mijn carrière bouwen, ik ga van alles bouwen. Heer, zegen mij. Of is het andersom? Dat God jou uitnodigt om met hem te bouwen. Dat is een heel groot verschil. Vragen wij aan God om met ons mee te doen? Of zeggen we, nee Heer, ik wil met u meedoen. Ik wil gehoorzaam zijn in datgene wat u van mij vraagt. En wat ik heel erg mooi vond, vorige week was Giovanni Rollins in ons midden. En over welk onderwerp sprak hij? Over schaamte. Schaamte. Nou, ik vond het een prachtig woord. Het heeft mij geraakt. En ik wil eventjes teruggrijpen, of ook vorige week, want dat hebben we allemaal nodig. Als het gaat om een stevig fundament bouwen in jouw leven. Een stevig fundament bouwen in allerlei relaties. Want schaamte werkt averechts op het bouwen van een stevig fundament. Want wat gebeurt er ook alweer als ik me schaam? Dan ga ik me verstoppen. Ik ga me verstoppen omdat ik me schaam. Adam en Eva, die hebben zich verstopt omdat ze zich schaamden, want dan hadden ze iets gedaan wat niet mocht. Dus daarom hebben ze zich verstopt. Dus dat is precies wat je doet op het moment dat je je schaamt. Dan trek je je terug en dan ga je je verstoppen in jezelf. Kleine kinderen, die kennen in die zin nog geen schaamte. Want je moet er toch niet aan denken dat wij hier in ons blootje zouden zitten. Dat wij in onze nakie zitten. Daar moet je toch niet aan denken. Je weet niet waar je moet kijken. Waarom? Wat doen wij dan? We schamen ons. Dat is gebeurd op een moment, bij de zondeval kwam er schaamte over Adam en Eva. Kleine kinderen, als je een klein kind hier in zijn blootje zou rond laten lopen, zou die zich schamen? Nee. Want dat kind schaamt zich nog. Daar is nog een onschuld over dat kind. Een bepaalde onschuldigheid. Zo onschuldig. Dus die heeft dat besef nog niet van schuldig zijn. En omdat we dus schuldig ons, we werden schuldig. En daardoor gingen we ons schamen omdat we ons schuldig voelen. Dus die onschuld is eigenlijk iets heel moois. Maar op het moment dat Adam en Eva hebben gezondigd, kwam daar dus die schuld over zich. En ze gingen zich schamen. Ik durf me niet bloot te geven. Dat is toch een uitdrukking? Ik durf me niet bloot te geven. Ik durf me niet bloot te geven. Want ik schaam me voor mijn naaktheid. Ik vind dat heel erg moeilijk. Want ja, ik let eigenlijk ook heel erg op met wat anderen van mij zeggen. Ik ben eigenlijk in mijn hoofd ook voortdurend bezig. Wat vindt men van mij? Hoe kom ik over? Als ik dit aantrek, wat zouden ze van mij vinden? Hoe kom ik over? Wij zijn heel vaak in ons hoofd bezig met wat anderen van ons denken. Wat anderen van ons vinden. Want op het moment dat we niet aardig worden gevonden, we gaan ons dan schamen. We schamen ons. En ik weet vroeger als ik naar de middelbare school ging, en ik ben nummertje 4 in het rij. En mijn ouders hebben 5 jongens. En ik was nummertje 4. En dan kreeg ik nog wel eens kleren aan van een van mijn oudere broers. En dat was niet altijd even chill. En ik weet, dan had ik een groene parkerjas. En dat had hij van die punten hier. En een parkerjas. Ik vond hem niet mooi. Maar ik moest hem wel aan. En mijn moeder, mam, ik ben heel erg lief, ik denk dat u kijkt nu. Mijn moeder bedoelt het zo goed, want die zegt, nou Patrick, het is lekker warm. Ik vind hem niet mooi. Dus ik schaamde me voor die jas. Dus op school, dan sta je in zo'n jas en dan voel je je niet happy. Je kan niet jezelf zijn, want je voelt en je ziet jezelf lopen. Schaamte. Schaamte. Ook in de aanwezigheid van anderen ben je aan het opletten. Wat kan ik wel zeggen, wat kan ik niet zeggen? Want strakjes lachen ze me uit. Want ze hebben me al zo vaak uitgelachen. Dus ik vind het heel moeilijk om mezelf dus te uiten. Want ik moet elke keer nadenken wat ik dan zeg. Want op het moment dat ik het verkeerde zeg, dan word ik uitgelachen. Want ik voel me zo onhandig in gesprekken. Ik voel me onhandig in relaties. Het is net alsof ik altijd om mijn tenen moet lopen. Gevoel dat ik nooit voldoe en er eigenlijk nooit bij hoor. Ik voel me nooit populair. Anderen zijn altijd veel populairder. En daardoor ga je een houding aannemen vanuit die schaamte, waardoor je ook nooit jezelf kan zijn. Zo kan je ook gevangen voelen in je eigen lichaam. Je bent gewoon niet blij met jezelf. Je vindt jezelf te dik. Je vindt jezelf te lang. Je vindt jezelf te dun. Al mijn broers zijn langer als ik. Zo, ik wou dat ik net zo lang was als mijn andere broers. Was altijd een beetje de kleinste. Dan ging je gymmen. En dan werd je in die tijd nog op volgorde gezet van lengte. Ik schaamde me gewoon. Ik nee, jongen, ik wil net zo groot zijn als die anderen. Ik schaam me. En dan keek ik naar om me heen. En dan hadden die andere jongens hadden al haar op hun benen. Ja, maar ik werd erom uitgelachen. Ik werd erom uitgelachen. Jij moet nog even een man worden, hè? En dan ga je presteren. Je gaat je best doen. Je gaat extreem gedrag vertonen. Om er maar toch bij te mogen en te kunnen en te willen horen. Allemaal van die dingen. Heeft het ook meegemaakt? Schaamte. Of die van, ik kan er niet tegen als ik fouten maak. Oh, ik vind het zo lastig om fouten te maken. En dan zegt de ander wel van, ach, geef toch niets. Ja, misschien vind jij het niet erg, maar ik vind het wel erg. Want ik heb iets fouts gedaan. Dat kan je heel erg vastzetten in jezelf. Want zeker als je perfectionistisch bent. Wow. Want dan schaam je je voor het feit dat je niet goed hebt gepresteerd. En dan baal je je van jezelf. En je schaamt je. Je kan je schamen voor je kinderen. Ik weet wel eens, mijn kinderen die schaamden ook wel eens voor mij. Voor hun vader. Ik kom bijvoorbeeld in een winkel wel eens gewoon lekker uitgelaten doen. Ja. En dan mijn kinderen, die schaamden zich dan voor mij. Of vroeger als kind, als we dan ergens een keertje in een restaurant gingen eten. Mijn vader, die ging dan bidden. En ik had het gevoel, iedereen kijkt naar ons. Ik schaamde me voor mijn vader. Ik schaamde me gewoon voor, nee, niet zozeer voor mijn vader, maar gewoon dat we gingen bidden. Want ik bad wel mee, maar met mijn ogen open. Want ook in de klas werd er dan gebeden. Want ik zat op de christelijke school. En dan waren er van die dagopeningen. Maar ja, je gaat natuurlijk niet met je ogen dicht zitten, zeg. Hey. Dus ik bad met mijn ogen open. Maar diep van binnen wist ik, Patrick, je schaamt je. Je schaamt je voor het evangelie, je schaamt je. Je schaamt je. En het ergste is nog eens, heb je jezelf wel vergeven? Kan je jezelf wel vergeven, want je schaamt je zo. En dus de gevolgen daarvan, gevolgen van die schaamte is, dat je jezelf nooit echt leert kennen. Want op het moment dat je schaamt, dan schaam je je voor je ware aard, je ware ik. En dan zul je jezelf dus eigenlijk nooit ten volle kennen zoals God je heeft bedoeld, zoals God je heeft bedacht. Zoals God zegt, ja maar dit is wie jij bent. Daar kom je dan eigenlijk nooit echt achter vanwege die schaamte. En ook de mensen in jouw omgeving, die krijgen nooit echt de ware, echte persoon te zien die jij bent. Want je, door je schaamte verstop je je achter muren, waardoor je nooit echt tevoorschijn kan komen die je werkelijk echt bent. Want je verstopt jezelf door die schaamte. Je verstopt je achter een masker. Heel veel mensen dragen elke dag een masker. En achter die masker zijn ze iemand die ze niet aan de buitenkant zijn. Want ze schamen zich. Je worstelt met jezelf. Je hebt jezelf eigenlijk nooit geaccepteerd. En je kan zelfs boos op God zijn. Omdat je zo graag op een ander wil lijken. Had ik dat maar en had ik dat maar. Als gevolg daarvan, want dat heeft dan ook weer gevolg, doordat je zo schaamt en je verstopt jezelf, zul je ook heel erg moeilijk kunnen geven aan een ander. Je kan jezelf niet goed geven. Want je verstopt je. Je moet tevoorschijn kunnen komen om jezelf te kunnen geven. Dus daardoor zijn ook relaties soms zo spannend en moeilijk en moeizaam, omdat je jezelf niet kan geven vanwege de schaamte die er is in je leven. Dat is net zoals vertrouwen, want vertrouwen heb je nodig om jezelf te kunnen geven aan die ander. Maar op het moment dat je jezelf niet vertrouwt, kun je jezelf ook niet geven aan een ander. En schaamte zorgt dus eigenlijk voor dat je op zand bouwt. Schaamte zorgt ervoor dat je op zand bouwt, lieve mensen. Dit zorgt ervoor dat je leven onstabiel is en blijft. Totdat je afrekent met schaamte in je leven. Schaamte zorgt ervoor dat je wankel en onbetrouwbaar bent. Emotionele stormen in je leven, die dan plaatsvinden, die kunnen hele grote schade aanrichten vanwege het feit dat er die schaamte overheerst in je leven. En wat wil God nou? God wil dat je tevoorschijn komt. Want wat zei hij tegen Adam en Eva, die zich hadden verstopt? Waar zijn jullie? Wist God niet waar ze waren? Natuurlijk wel. Maar hij wilde hun laten weten waar ze zelf waren. Dat ze na gingen denken, maar waar bevinden jullie dan? Jullie hebben je verstopt. Terwijl we normaal gesproken wandelden met elkaar. Daar is iets gebeurd, je hebt je verstopt. Maar kom tevoorschijn, kom tevoorschijn. Kom tevoorschijn zoals hij jou werkelijk heeft bedacht en bedoeld. De special en unique version of yourself. Daar is een special en een unique version of yourself. Die is daar. Zoals God dat heeft bedoeld. Kom tevoorschijn om te ontdekken wie je werkelijk echt bent. Waardoor je op een gegeven moment ook jezelf echt kan geven aan een ander zoals je werkelijk bent. En hoe zorg je daar nou voor? Hoe doe je dat nou? Dat is natuurlijk van de vraag, ja, maar hoe doe ik dan? Hoe kom ik dan tevoorschijn? Wat moet ik dan doen? Geef me alsjeblieft dan wat handvatten om me te helpen om de schaamte voorbij te gaan en tevoorschijn te komen zoals God mij heeft bedoeld en heeft bedacht. En wellicht is dan Psalm 139 toch wel een hele mooie psalm om onszelf daaraan vast te hangen als zijnde het fundament in ons leven om tevoorschijn te kunnen komen. En allereerst is dat, erken je waarde in Christus. Dat is de volgende dia, Leon. De volgende dia. Erken je waarde in Christus. Giovanni heeft vorige week geroepen, ik ben waardevol, ik ben waardevol. Erken je waarde in Christus. Herinner jezelf eraan dat je waardevol bent. Ik ben waardevol. wat mensen ook hebben gezegd over mij. Dat je niks kan en je kan niks. En je doet, je bent dit en je bent zus en je bent zo. Gezagsdragers die dat hebben gezegd. En hebben wonder geslagen in jouw leven. Dat je dat bent gaan geloven. En omdat je dat bent gaan geloven, ben je ook zo gaan handelen. En dan ben je je gaan schamen. En nog meer ga je jezelf verstoppen. En dat moet stoppen. Dat gedrag dient te gaan stoppen. Zeg, nee, dit wil ik niet meer. Ik ga uitspreken over mijzelf hoe God mij ziet. Wat God van mij vindt. Ik ben kostbaar in zijn ogen. Ik ben waardevol in zijn ogen. Ik ben een zoon. Ik ben een dochter van de Allerhoogste God. Wat mensen mij hebben verteld. Nee, dat is een leugen. En ik breek met de leugen over mijn leven. Het is nu klaar. Ik ga erkennen mijn waarde die ik heb in Christus. Daar gaan we mee beginnen. Neem dat woord en proclameer het, ook al voel je dat niet. Dat werd vanochtend ook gezegd. Soms voel je dat helemaal niet, maar daar gaat het niet om wat je voelt. Want je gevoel is niet leidend. Het is je geloof en het vertrouwen in het woord van God. Dat is leidend vanuit je geest. Erken je waarde in Christus. 2, laat los wat anderen denken. Wat anderen van je vinden. Wat anderen, laat dat los. Laat dat los. Maak een besluit. Snijd dat door van nee. Nee, ik wil dat niet meer. Ik laat dat los. Ik laat dat los. Ik laat dat los. Laat los. Zullen we met elkaar zeggen? Laat los. Laat los. Ik wil dat loslaten wat anderen van me denken. Ik wil daar niet meer mee bezig zijn. Ik wil niet meer in mijn hoofd elke keer nadenken wat anderen van mij vinden. Nee, ik wil gaan nadenken hoe God over mij denkt. Ik kan namelijk maar 1 gedachte tegelijk hebben. Oh, wat een voordeel is dat. Ik kan 1 gedachte tegelijk hebben. Laat dan die gedachte zijn zoals God over mij denkt. Daar ga ik mee voeden. 3. Bid om zelfacceptatie. Nee, maak die keuze. Heer, ik ga mezelf accepteren zoals u mij heeft gemaakt. Zoals u mij heeft bedoeld. En dan het volgende. Leer vergeven. Leer vergeven. Vergeving is essentieel. Vergeef die ander. Degene die je zo pijn hebben gedaan, kwaad hebben gedaan. Maar vergeef ook jezelf. Begin ook jezelf te vergeven. Reken, soms ben je zo streng voor jezelf. Stop daarmee. Stop daarmee. Wees genadig ook voor jezelf. Leer vergeven. En het 5e, wordt geleid door liefde. En niet door angst. Niet door angst. Angst is vreselijk. Angst verlamt je. Angst is iets akeligs, iets verschrikkelijks. Angst dat belemmert je. Breekt zich. Nee, Heer, ik wil dat liefde leidend is in mijn leven. De liefde, die echte liefde dat ik me kan richten. En oh Heer, dat ik me kan richten op de ander vanuit liefde. Liefde. De liefde van God is perfect. En wat doet de liefde van God? Die drijft angst uit. Snap je? Dus door in liefde te gaan wandelen, wat gebeurt er met angst? Angst heeft dan geen plaats meer. Door dus in liefde te wandelen, de liefde van God zal automatisch dus angst moeten gaan verdwijnen. Zoals duisternis moet verdwijnen op het moment dat het licht gaat schijnen. Amen? Oké, dat was eventjes, als het ware, een soort fundament over vandaag. De handvatten hebben jullie nu gekregen. Oké, dus dan kom je tevoorschijn. Ja? Doe eens even dit. Ik kom tevoorschijn. Yes, ik kom tevoorschijn. Ja, gewoon lekker jezelf zijn. Oh, yes, ik kom tevoorschijn. Maakt me niet uit wat anderen van me vinden. Oh, lekker eventjes. Zo. Yes, gewoon niet om te provoceren. Maar soms zitten we, oh, we kunnen zo vastzitten in wat hoort en wat niet hoort. En allemaal van die dingen. Vrijheid. Met respect, doordrenkt van liefde. Hè, want we willen niet grensoverschrijdend bezig zijn. We willen rekening houden met die ander. En in dat alles, oh, dat ik mezelf mag zijn. Vanuit God, vanuit wie ik ben. Wat is dat bevrijdend. Want dan kom je echt over. Je wilt toch echt overkomen? Het is heel vervelend om met mensen te moeten optrekken, te moeten samenwerken, ook op je werk, waarvan je gewoon proeft, ze zijn niet echt. Ze zijn nep. Ze doen net alsof. Je geest prikt daar dwars doorheen. En wij doen daar niet aan mee. Wij zijn echt. We zijn transparant. Wij weten wie we zijn in de Heer. Halleluja. En dat kan misschien een beetje cocky overkomen, een beetje arrogant overkomen. Nee, Jezus kwam niet arrogant over. Maar hij wist wel wie hij was. Want hij zegt gewoon van zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben het licht. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben de Verlosser. Ik ben het brood des levens. Hij zei dat over zichzelf, omdat het zo was. Het was een houding en dat proefde men. Daarom wilden ze allemaal zo graag bij hem zijn, want hij was echt. Mensen willen graag bij je zijn, omdat je echt bent. Je bent transparant. Daar gebeurt iets. Waarom? Schaamte voorbij. Halleluja. Want ik ben genezen in de Heer. En ik ga mezelf werken. Ik ben bezig met mijn karakter. Halleluja, Heer. Dank u wel dat ik mag wandelen in geloof en vertrouwen. Ik wil echt zijn. Halleluja. Dat is een houding van het hart. Nou, en op het moment dat gebeurt, hè, als we op deze manier dan bezig zijn, dan gaan er twee vragen komen. Twee hele belangrijke vragen waar eigenlijk iedereen wel mee bezig is. Op het moment dat je vast zit in je schaamte, in je angst en je boosheid, dan ben je nauwelijks bezig met dit soort vragen, want dan ben je veel meer bezig met overleven. Zijn wij geroepen om te overleven? Zijn wij bezig om alleen maar te bestaan? Nee. Leven. We zijn geroepen om te leven. Om te leven. En er zijn dan die twee dingen. En allereerst is dat je doel. Wat is mijn doel? Wat is mijn doel? Wat is het doel voor mijn leven? Staat pontificaal op de pui van de gevel van de Breepleinkerk. Wat is nou mijn doel? Daar ben je dan mee bezig, want daar ga je mee bezig zijn. Schaamte voorbij, dan ga je bezig zijn met je doel. En ten tweede met je bestemming. Wat is mijn bestemming? Waar ga ik naartoe? Waar ga ik naartoe? Heer, wat is mijn doel en wat is mijn bestemming? Wij maken onze keuzes. En vervolgens maken de keuzes ons. Daar moet je over nadenken. Wij maken onze keuzes en dan op een gegeven moment maken al die keuzes die wij hebben gemaakt, die maken dan weer ons. Want de kwaliteit van onze keuzes bepaalt de kwaliteit van jouw leven. En de Bijbel toont aan dat keuzes maken vreselijk belangrijk zijn. Want de keuze die ik maak bepaalt uiteindelijk waar ik eindig. En op het moment dat jij nu ergens bent waar je liever niet wil zijn, dan heb je de verkeerde keuzes gemaakt. Dat betekent dat je ergens anders terecht bent gekomen dan God dat had bedoeld. En gelukkig kunnen we dat omkeren door weer de juiste keuzes te maken, door te bepalen, oké, waar moet ik dan naartoe? Dus daar is een doel en daar is een bestemming. Deze microfoon heeft een bepaald doel. Ja? En deze microfoon komt nu op dit moment tot zijn bestemming. Want op het moment dat hij daar in dat doosje blijft liggen, dan heeft hij een heel duidelijk specifiek doel, maar komt niet tot zijn bestemming. Nu komt deze microfoon helemaal ten volle tot zijn bestemming. Hij is gekomen, hij is gearriveerd. Hij is datgene aan het doen wat hij moet doen vanuit het doel waarvoor hij is gemaakt. Ik kan de geluidsmannen heel erg boos maken op dit moment. Weet je waarom? Als ik nu op deze microfoon ga slaan, dan worden die jongens boos op me. Ik heb het wel eens gedaan als een illustratie. Tok, 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 tok. Aan het einde van de preek kwamen ze naar me toe. Patrick, niet doen! Daar is hij niet voor dan misbruik je die microfoon. Want op het moment dat je iets niet gebruikt voor waar het is bestemd, wordt het misbruik. Ja? Wij hebben met elkaar een doel. En laten we dat doel niet misbruiken door het te gebruiken voor iets waar het niet voor is bedoeld. Ja, vroeger, in mijn kinderjaren, zoals u weet, nou, wat ik net ook heb gezegd, 5 jongens. En mijn vader had een drukke baan. In februari is hij helaas overleden. We missen hem heel erg. En daardoor ga je ook denken aan vroeger. Wat hebben we het goed gehad? Het gezin waar ik voorkom, mijn ouders, die hebben zo enorm hun best gedaan. Zij hebben gebouwd op het fundament Jezus. Op die rots. Zij hebben het voorgedaan. Ze hebben het uitgeleefd. Zij hebben samen hun huwelijk gebouwd op de rots. Zij hebben samen hun gezin met 5 kinderen gebouwd op die rots. Ik ben mijn ouders daar enorm dankbaar voor. Want datgene wat ik van hun heb geleerd, heb ik ook nog steeds doorgegeven aan mijn kinderen. En ik zie dat mijn kinderen precies weer hetzelfde doen. Zij gaan ook weer bouwen op diezelfde rots. En die rots is... En wat deden wij dan vroeger? Nou, zagen we dan uit, want dan gingen we op een gegeven moment op vakantie. En mijn vader en mijn moeder, die wilden graag naar een warm land. En dan praat je dus over al gauw, 40, 45 jaar geleden. En mijn vader, die reed een Mercedes. En hij wilde naar een warm land. En wat is een warm land? Spanje. Spanje. Wij gingen met elkaar naar Spanje. In een auto. Het was dan wel een grote, mooie wagen. Maar met z'n vijven. 5 jongens op de achterbank. En die tocht duurde 24 uur. Kun je je voorstellen? 5 jongens op die achterbank. En dan zaten we met korte broekjes op die achterbank. Plakkerde plak, plak, plak. Want wij hadden geen airco. Onze kopjes waren nat, alles was nat. En ik was nummertje 4. Kijk, want Arte is de oudste, recht van de oudste. Dus die zat op een bepaalde plek. En ik had ook een plekje. Er zaten namelijk 4 op de achterbank. En waar zat ik dan? Ik zat tussen de stoel van mijn moeder, van mijn vader, achterstevoren op dat middenconsole. Dat was mijn plek. Het was 24 uur, met andere woorden, zat inclusief de nacht. En dan gingen we af en toe slapen. Nou ja, slapen. Ja, mijn broers die konden goed slapen. Namelijk Gerard kon erg goed slapen. Ik kon echt heel goed slapen. Ik kon niet slapen. Ik was als het ware de bijrijder van mijn vader. En ik was altijd bij. En af en toe, nou ja, dan moest ik wel gaan slapen. En weet je waar ik dan lag? Ik weet niet hoe dat vandaag de dag. Ik lag op de hoedenplank. Onder die schuine ruit. Vroeger noemen we dat bledje. Ja, ik weet ook niet, een bledje. De hoedenplank. Daar lag ik dan op en ik had hooikoorts. Zo. En dat deden we dan met elkaar. Dat was gewoon zo. Dat was vanzelfsprekend. Ja, nou, het was niet anders. Daar lag ik. En dan waren we dus onderweg. En dan had ik het voorbereid en had ik een portemonnee met Belgische francs, met Franse francs en Spaanse pesetas. Want ondertussen, want we moesten natuurlijk af en toe tanken. Want wij hadden een bestemming, maar tijdens de rit naar de bestemming waren er tussenstops. En bij elke tussenstop in elk ander land had je dus weer ander wisselgeld nodig. Ander wisselgeld. En we zijn allemaal onderweg naar een bepaalde bestemming, maar daarin hebben we tussenstops. Wij maken tussenstops. Tussenstops. Jozef maakte ook allerlei tussenstops. Want wat was zijn bestemming? Egypte. Zijn bestemming was Egypte, maar dat wist die jongen niet. Want hij maakte allerlei tussenstops. En de eerste tussenstop was de put. En vervolgens, de volgende tussenstop was Potifar. Maar hij was wel op weg. Maar het was een tussenstop. En de volgende tussenstop, van de put naar Potifar. En van Potifar ging hij naar de put. De gevangenis. om uiteindelijk van de put, Potifar, poet, aan te komen in het paleis. En dat was zijn bestemming. En het doel die hij had op zijn leven was onder andere het kunnen zien in die geestelijke wereld. Het kunnen zien, het kunnen dromen, informatie kunnen krijgen over de toekomst, zodat hij wist wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. En met wijsheid daarmee om te gaan, om gelijk een oplossing te bieden voor datgene wat hij had gekregen van God. Dat was zijn doel. Het doel van zijn leven was om redding te brengen aan zijn familie. Aan het volk van God. Dat was zijn doel. Maar zijn bestemming was Egypte. En wij allemaal hebben een bestemming. En wij allemaal zijn als het ware naar een Egypte. En we maken allemaal tussenstops. En in die tussenstops moeten wij gaan leren, hoe gaan wij daarmee om? Al die tegenslagen, denk aan de Jozef. Wat een tegenslagen heeft hij moeten verduren op de weg naar zijn eindbestemming. En dat was Egypte. Want Jozef koos op een gegeven moment om weg te rennen bij Potifar. Potifera, laten we haar zo maar even noemen. Potifera. Die vrouw van Potifar. Die vrouw die hem dagelijks probeerde te verleiden. En hij besloot om weg te rennen van deze verleiding. Wat uiteindelijk leidde tot zijn bestemming in Egypte. Als Jozef niet had weggerend, had hij ook nooit in het paleis terechtgekomen. En af en toe is het nodig dat wij wegrennen. Weg. Wegwezen. Soms voel je gewoon, hier moet ik niet zijn. Dit is niet voor mij. Dit is niet voor mij bestemd. Er komt van alles op je af. Allerlei verleidingen. En dan wordt die verleiding je voorgehouden. En dan zeg je nee. En dan kan je best maar wegrennen. Kaart wegrennen. Omdat je zegt van nee. Anders als ik toegeef, dan zal ik niet mijn bestemming gaan halen. Dus af en toe is het belangrijk om weg te rennen uit bepaalde relaties. Wegwezen. Is niet goed. Die breng je niet op de bestemming. Die breng je er vanaf. Die keuzes zullen dan gemaakt moeten worden. Soms moet je wegrennen vanuit de buurt. Wegrennen vanuit bepaalde relaties. Wegrennen van een bepaalde werkplek. Weg. Want het staat je bestemming in de weg. En dat betekent het op een gegeven moment zelfs, hij moest in de gevangenis. Leuk hè? Dan doe je datgene wat God van je vraagt en dan eindig je in de gevangenis. Geweldige tussenstop. Maar in dat alles bleef hij trouw. In dat alles bleef hij dienstbaar. Bleef hij helpen. Bleef hij gewoon de gaven, de talenten die hij van God had gekregen. Hij bleef dat inzetten. Hij ging niet in een hoekje zitten kniezen. Hij ging niet in een hoekje zitten. Oh, boos zijn. Ik, mij en mezelf, wij zijn zo boos. Nee, hij koos ervoor om te zeggen van nee, ik blijf dienen. Wat mij ook is overkomen, God gaat mij helpen. Hij was trouw. Hij bleef geloven in de waarde die hij had uitgeschreven voor zijn leven. En hij hielp de schenker en de bakker. Ook al konden ze voor hem helemaal niets betekenen. Ze konden niets voor hem doen, maar hij diende ze. En hij legde die dromen uit. En uiteindelijk herinnerde de schenker, nadat hij uit de gevangenis was gekomen, herinnerde pas na 2 jaar, herinnerde hij, oh jongen, dat is waar. Dat is waar, want toen kreeg de farao ook een droom. Dat is waar, ik had ook een droom in de gevangenis. Oh ja, dat is waar. 2 jaar later. Mensen die je vandaag helpt, kunnen morgen deuren voor je openen. Mensen die je vandaag helpt, kunnen over 2 jaar deuren voor je openen. God brengt je soms in contact met mensen op hele onverwachte plekken. Niet voor waar ze nu zijn. Niet voor waar ze nu zich bevinden. Maar voor waar ze naartoe gaan. En weet je, als we al in die auto zaten, op dat moment waren mijn ouders hun gezin aan het bouwen. Want we zaten met elkaar. In dat blik met vier wielen. En dan zaten we met elkaar in die auto. En op een gegeven moment werd het dag. Ging de zon opkomen en dan werd het heet, zo heet in de auto. En dan gebruikten we theedoeken. Die hingen we dan tegen het raam aan. Weet je, doe je het raam een beetje open, en doe tussen en dan ga omhoog. Wie kent dat nog? Kan je nagaan hoe oud we aan het worden zeiden, hè? Want vandaag de dag, stappen we in de auto, doen we een airco aan. We chasen in 16 uur naar diezelfde plek waar wij toen 24 uur over deden. En dan de kinderen op de achterbank hebben allemaal een eigen tablet. Met internet. En wij zaten met ons vijven achterin. En ik acht tevoren. Zwetend. En dan hadden we van die cassettebandjes. En dan zongen we mee. Gert en Hermien. James Last. Oh, ik kan me zo... Wat was dat leuk. Wat hadden we het goed met elkaar. Wat was dat fijn. Want we waren samen aan het bouwen op een fundament wat de rots Jezus was. En het mooiste van dat alles was... We wisten wat de bestemming was. Wij wisten waar we naartoe gaan. Wij wisten dat we naar het strand gingen. Spanje, Pineda, Costa Brava. Oh, wat hadden we daar zin in. Met een zwembadje. En oh, wat leuk om met elkaar op vakantie te gaan. We hadden het er allemaal voor over. Want wij wisten de bestemming. En Mozes helaas heeft in zijn reis... Want dat was zijn bestemming. Wat was de bestemming van Mozes? Het doel waarvoor hij gemaakt was, uit het water getrokken was, om het volk van God uit te leiden uit Egypte, om hem te brengen naar het beloofde land. Dat was waarvoor hij was geroepen. Dat was ook zijn bestemming. Maar helaas, want wat gebeurde er? Door al die rondjes te lopen in die woestijn, en het volk kon zo mopperen. Ze haalde het bloed onder zijn nagels vandaan. Oh, hij kon op een gegeven moment, ze hadden toen op een gegeven moment weer dorst. Och, Heer. En wat deed Mozes? Hij zegt, dan zal ik wel voor jullie water tevoorschijn brengen. En hij sloeg op die rots en gaf God niet de eer. Was het zijn schuld? Het volk, die moest eens kijken ophouden met dat mopperen. Maar God zegt, nee Mozes, ik reken het jou aan. Ik had anders van jou verwacht. En de bestemming, stel je voor dat daar het doopvond, dat Egypte was. Mozes, die heeft op een gegeven moment een berg beklommen. Terwijl dat zijn bestemming was. En hebben naar mogen kijken, maar heeft het zelf nooit bereikt. De bestemming heeft hij niet gehaald. Vanwege een impulsieve houding. Een ondoordacht moment. Dus kun je nagaan hoe belangrijk het is om de juiste keuzes te maken. Hoe meer verantwoordelijkheid je hebt gekregen van de Heer, des te belangrijker de keuzes is die je elke keer weer maakt. En Jozef heeft het gelukkig goed gedaan. David heeft in zijn leven ook verkeerde keuzes gemaakt. En heeft daarin ook heel veel schade gebracht aan zijn gezin, aan zijn familie. Vijf korte levenslessen. Vijf kort. Ik zal het heel kort houden. Want Jezus reikt ons levenslessen aan. Waarin hij zegt, joh, luister nou niet alleen naar mij, maar doe het ook. Dat is de volgende dia. Luister niet alleen, doe het ook. 2. Bouw en vertrouw op
zekerheid. Bouw en vertrouw op zekerheid. Bouw je leven niet op schaamte, op schuld, op wrok, op haat, op nijd. Bouw je leven niet op een carrière. Bouw je leven niet rondom een studie. Bouw je leven zelfs niet alleen maar om een gemeente. Nee, bouw je leven op de rots. Op de rots Jezus. Ons doel is niet de gemeente. Ons doel is tot de bestemming komen die God voor ons heeft bedoeld in hem. En vervolgens 3, stormen. Stormen zijn een zekerheid in je leven. Stormen zijn een zekerheid. Daar komen stormen jouw leven binnen. Op dit moment is er een orkaan op de Atlantische Oceaan. Kirk heet hij. Kirk. En die is nu op de oceaan. En ze hebben nu al gezien, komende woensdag, donderdag, dan gaat het hard waaien in Nederland. Het wordt herfstig. Waarom? Ze kunnen nu al zien, de storm komt. En lieve mensen, wij weten als geen ander, er gaan stormen komen. En het kunnen 3 momenten zijn. De storm komt eraan. 2, je bent midden in een storm. Je bevindt je midden in de storm. Je houdt je vast aan alles. En er is dan ook op een gegeven moment weer de tijd dat de storm voorbij is. En dat je terug kan kijken. En denk van, oké, Heer. Maar die stormen zijn een zekerheid in je leven. En voor sommige mensen is er code rood. Het voelt aan als een code rood. Een code rood in je leven vanwege de storm die aanstaande is. En zo kijken we ook naar het Midden-Oosten. Wat er allemaal gebeurt, het is code rood in het Midden-Oosten. Daar woedt een enorme storm. En lieve mensen, hou het nieuws in de gaten, het juiste nieuws. Hou het juiste nieuws in de gaten. Want we leven in een tijd, er gebeuren hele bijzondere dingen. We hebben ook gezien hoe God op een bovennatuurlijke manier Israël heeft beschermd. Bovennatuurlijke manier. Als er 200 van die ballistische raketten worden afgevuurd op je land. En dan gebeurt er nauwelijks iets in zo'n land. Dit kan alleen maar God zijn. Alleen daar, alleen al zou je kunnen zeggen, ja, daar moet een God zijn. Want dit is gewoon bovennatuurlijk. En het is ook bovennatuurlijk. Want wij hebben te maken met een kwaad. Met bepaalde mensen kun je niet meer praten. Met Judas viel niet meer te praten. Je kon niet meer met hem praten. Waardoor Jezus ook gewoon tegen hem zei, ga maar lekker doen wat je moet doen. Ga maar snel doen wat je moet doen. Want hij viel op een gegeven moment niet meer te praten. Soms is het te ver. En met bepaalde mensen in het Midden-Oosten, je kan daar gewoon niet meer mee praten. Omdat er een kwaad achter zit. En dat is wat de media, de mensen in jouw omgeving, het gewoon niet begrijpen. Er is een kwaad. Er is een kwaad daar in dat Midden-Oosten. En dat kwaad probeert de oogappel van God kapot te maken. Te slachten, te verdelgen. Precies wat Satan ons allemaal wil aandoen. Maar dat geldt dus ook op landelijk niveau. Er is code rood. Er woedt momenteel een storm. Laat op de bres blijven staan voor de vrede van Jeruzalem. Voor het plan van God met Israël en daar in het hele Midden-Oosten. Amen. En het fundament waar je op bouwt bepaalt of het huis blijft staan. En als laatste, voordat je bij de rots komt, zegt Lucas, zul je eerst moeten graven. Je zal eerst moeten graven. Dat zegt hij. Dat zegt hij in Lucas. Als je naar mij toe komt, luister dan niet alleen naar wat ik zeg, maar doe het ook. Dan lijk je op een man die bij het bouwen van zijn huis in een diep gat groef. Want hij wilde het fundament van zijn huis op de rots leggen. En de reden waarom het nu zo onstabiel en onsamenhangend kan zijn in jouw leven. Alles schudt en je voelt, alles is zo wankel. Zou het kunnen zijn dat er zoveel zand is in dat fundament? De haat, de wrok, de verdriet, de afwijzing, de schaamte, de boosheid, de frustratie. Allemaal zand. Waardoor je levenshuis onstabiel is geworden. Terwijl God zegt, ga eerst eens graven. Ga eerst eens graven. Haal al dat zand van wrok, zand van onvergevingsgezindheid, zand van boosheid en frustratie. Veeg dat weg, graaf dat diep, diep graven. Ga met jezelf aan de slag. Ga aan jezelf werken. Dat is eigenlijk wat God hiermee zegt. Ga aan jezelf werken. Zorg dat dat zand verdwijnt uit jouw leven, opdat je uiteindelijk gaat komen op de rots. En dan ga je bouwen en ga je stevig bouwen. En komt er een stevig fundament. En zal je merken dat de gunst van God op jouw leven ook kan blijven. Waarom? Omdat je bouwt op de rots. Jezus. Halleluja. Yes.